Goedemorgen, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die verbonden zijn via internet of internetradio. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat dominee Klomp u voor. De schriftlezingen zijn uit Genesis 22, de versen 1 tot en met 14. En uit de Hebreeën 11, vers 17 tot en met 19. Mededelingen namens de kerkenraad. Op maandag 26 juni is overleden in de leeftijd van 86 jaar broeder G. Jacobs, gewoondhebbend Beukenstuklaan 29. De begrafenis heeft gisteren zaterdag 1 juli plaatsgevonden. Op dinsdag 27 juni is overleden in de leeftijd van 57 jaar broeder T. ten Hove, gewoondhebbend het Koetshuis 22. De rouwdienst zal morgen maandag 3 juli plaatsvinden in onze kerk om 12 uur. Aansluitend aan deze dienst zal de begrafenis op de Munnikenhof plaatsvinden. Eerste huwelijksafkondiging van Bastiaan van Apeldoorn en Hanna Visser. Zij hopen op donderdag 13 juli te gaan trouwen. En zij willen God zegen vragen in de kerkdienst die om 6:30 s'avonds in onze kerk begint. Voorganger in deze trouwdienst is de vader van de bruid, dominee P.L.D. Visser. Tweede huwelijksafkondiging van Peter Sierenveld en Anne Methorst. Zij hopen op woensdag 5 juli te gaan trouwen. En ook zij willen God zegen vragen in een kerkdienst die gehouden wordt in onze kerk om 2:30 s'middags. Voorganger is dominee Van der Zwag. Tweede huwelijksafkondiging van Hendrik van Eyck en Danine Simons. Zij hopen op vrijdag 7 juli te gaan trouwen. En ook zij willen God zegen vragen in een kerkdienst die onze kerk zal plaatsvinden om 2:00 s'middags. Dominee Klomp hoopt deze dienst voor te gaan. Bij deze nog een oproep aan alle jongeren van 12 tot met 16 jaar om je op te geven voor het kerkkamp. Als leiding hebben ze al veel enthousiaste reacties gehoord, maar het is belangrijk je ook daadwerkelijk op te geven via de site. Alle details daarvoor staan op de zondagsbrief en in het laatste pneeuwcontact. Er worden 2 collecten gehouden voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor de kerkelijke kas, met name diaconaat. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. Tijdens de collecten zullen vanaf vandaag voor het eerst de kinderen die bij de kinderclub de parel zijn geweest weer terugkomen in de kerkdienst. Zodat ook zij samen met ons als gemeente Gods onmisbare zegen mogen ontvangen. Wij vangen nu deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm en wel op psalm 61 vers 3. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe. Thank you.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de eerstgeborene is uit de doden en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Geliefde gemeente, we gedenken twee geliefde leden uit onze gemeente die ons ontvallen zijn door de dood. Broeder Jacobs, hoge leeftijd, 86 jaar. Ik bewaar aan hem een goede herinnering als een betrokken man, vader, opa en kerklid in de Christelijk-Gereformeerde Kerk van Nijmegen. Orgelspel kon hij ook goed. Betrokken was hij bij de bediening van het woord. En zo zijn leven was, zo is ook zijn heengaan geweest. Hij mocht persoonlijk afscheid nemen van kinderen, kleinkinderen, tot ziens in Jeruzalem. Zo gedenken we hem en willen we de kinderen en de verdere familie aan de Heere opdragen. We gedenken ook onze broeder Ton ten Hove, 57 jaar nog maar. Wij, met respect, kijken we terug naar zijn inzet, ook als ambtsdrager in onze gemeente. In de zending heeft hij gewerkt. Hij was een heel trouwe man en lieve vader en opa, heel betrokken gemeentelid. Het is erg als het gaat zoals het gaat. En we hadden dat graag anders gewild, maar we aanbidden God in zijn leiding en wensen Jobke en de kinderen en de kleinkinderen ook heel bijzonder Gods troost toe. Wij willen nu uit die bekende psalm 42, twee coupletten zingen, gemeente. Dat is een psalm waarin Gods kind bestreden wordt, maar er toch uitkomt vanwege de vastheid van Gods belofte, waar ze houvast aan mogen hebben. En als je dan moet sterven, dan is sterven erven. Ik wil u verzoeken op te staan en te zingen psalm 42, de versen 5 en 7. Wij luisteren eerst naar Gods eis en belofte in zijn heilige wet en ook hoe de Heere Jezus de wil van zijn Vader heeft samengevat in een kernachtige tekst. Aansluitend willen we belijdend zingen en bidden. Psalm 51 vers 7. Dus Psalm 51 vers 7 na de wet van God en de samenvatting door zijn Zoon. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis Egypteland hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich voor die niet buigen en hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de samenvatting heeft de Heer Jezus in deze woorden verwoord. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente. Het tweede uit het Nieuwe Testament is de tekst voor de preek. Die lees ik straks. Nu eerst Genesis 22, vers 1 tot 14. Genesis 22, vers 1 tot 14. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. En de Heere zei: neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u wijzen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten: blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als we ons nedergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei: mijn vader. Hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: zie, hier ben ik. Toen zei de Heere: steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd: op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Amen. Maar wij bidden eerst om Gods onmisbare zegen, gemeente. En ik wil in de voorbeden hartelijk opdragen de kinderen van broeder Jacobs en de kleinkinderen. En ook zuster ten Hove en haar kinderen en kleinkinderen. En we willen danken voor en met Wilbert Post, die terugkeerde van zijn studie in Leipzig na een gezegende periode. En we zijn dankbaar dat de Heer hem gezegend heeft en dat hij weer in ons midden mag zijn. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging? Ja, Heere, wij mogen bidden en danken hier bij een opengeslagen Bijbel en een vergaderde gemeente. Ook mensen die thuis met ons meeluisteren. Wat een wonder, Heere, dat het weer zondag mag zijn. De dag van de opstanding van de Zoon van God, die dood geweest is, maar hij leeft. En die zondaren het leven geeft. En daar mogen we naar van ophoren. En op hem mogen we leren zien. In geloof en verootmoediging. In bekering, als wij dat nog niet kennen. En vertroosting, als we verdriet kennen. Ook in versterking van het geloven. Want het gaat toch om uw eer in ons leven, Heere. Wij beleven als gemeente een verdrietige periode. Onze broeder Jacobs is gestorven. En onze broeder Ton ten Hove. Wat een verschil ook in leeftijd, heren. We denken aan broeder Jacobs en zijn liefdevolle inzet voor zijn vrouw en kinderen. Betrokkenheid bij de gemeente hier in Veenendaal en eertijds in Nijmegen. Wat een zegen dat u hem zo weggenomen hebt zoals het gegaan is. Al is het wel een gemis. Zeker voor de kinderen die zo trouw naar vader hebben omgezien en voor de kleinkinderen. Maar we gunnen hem de zaligheid in het licht bij u, heren. Wees met het nageslacht nu het ouderlijke adres wegvalt. Wij bidden voor Jobke ten Hove met haar kinderen en kleinkinderen. Voor de ouders van Tom en heel de familie. Wat een moeilijke weg, heren. Wat vond Tom er toch rust in? We konden erover praten. Met het oog op u, de heren. Nee, ons verstand begrijpt het niet. Dat het zo gegaan is als het gegaan is. Maar wij zoeken de vrede door het bloed van het kruis. Waar broeder Ton het ook zocht en vond. Wij denken aan hem. Aan zijn betrokkenheid bij mensen in nood. In Nieuw-Guinea in der tijd. Voor de zending. Maar ook toen hij terug was in Nederland. Altijd oog voor mensen in nood. Wat een zegen, heren. Dat is toch een kenmerk van barmhartigheid in ons eigen leven. Als we dat zo mogen zien. We dragen zijn vrouw hartelijk aan u op. De verwerking moet nog komen, heren. Wees met de kinderen. Wat fijn dat hij nog bij de trouwdag van Gerhard en Christel kon zijn. Maar nu is er een teer gemis. Gedenk de familie, heren. Ook zijn oud geworden ouders. En laat ook dit ernstige sterven spreken tot ons hart. Dat wij in onze gezonde dagen moeten weten of we een borg voor ons hart hebben. Dan kunnen we het ook aan u overlaten, zoals beide broeders dat uiteindelijk ook mochten doen. We danken u ook voor dat Ton ten Hove jeugdouderling was. We bewaren daar ook goede herinnering aan en ook in de catechisaties een aandeel heeft geleverd in de tijd. Heren, zegen ons met en voor elkaar nu we elkaar weer mogen ontmoeten. We denken ook aan anderen die een familielid missen. Heren, wees nabij in een lege plek die juist op zondag misschien gevoeld wordt. En wat een zegen als we onze plek weer in mogen nemen in de kerk, heren. Wilt u daar ook in meekomen? Wij danken en bidden voor en met Wilbert Post dat u hem zo gezegend hebt in Leipzig, in de opleiding, in het afstuderen. Wat fijn dat dat ook internationaal kan. En dat hij ook zo ver weg van Veenendaal de Heere heeft gediend. En dat is ook een zegen voor hem en voor zijn ouders en voor zijn grootouders. Om dat te mogen merken in het nageslacht. Ook dat het contact met de jeugd uit de Prielkerk goed bleef. Wat een zegen is dat, heren, die gemeenschap der heiligen, ook onder jonge mensen. Gedenk hem ook verder. En ook wilt u de weg wijzen waar langs zijn voet gaat, ook de toekomst in. We bidden ook voor andere jongeren, geslaagd, op zoek naar werk of vervolgstudie. Dat ze dat ook mogen doen, heren, met afhankelijkheid van u en van uw leiding en voorzienige zorg. Zegen de kinderen van de oppas en de leiding. Geef wat nodig is. Wees ook met ons hier en leid ons door uw geest en gunst. Leg het woord open, heren. Geef de dominee een stem om te spreken en een bewogen hart, zoals de ouderling in de consistorie bad, om achter de kudde aan te mogen dringen. Om Jezus te leren kennen en hem te leren volgen op al onze wegen. Heren, gedenk uw volk en kinderen. Vertroost wat bedroefd is. Ondersteun wat verzwakt is. En bemoedig wie misschien de moed wat laat zakken. Maar wil ook de eer en de aanbidding en de dank ontvangen van hen. Die in het levende geloof u mogen bedoelen. Met lekker gebrek, dat zeker. Maar toch, u mogen bedoelen als de God van hun leven op zondag en door de week. Leid ons verder, Heere. Bewaar ons voor de zonde. Wil zelf in ons midden zijn als een Heere en zaligmaker. Wij smeken het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 77. Ik dacht dat ik opgegeven had 5, 6 en 7. Maar het kan ook mijn fout zijn op de mail, hoor. Ik geef de kosten de schuld niet. Maar ik zou toch willen voorstellen om het 7e versje erbij te zingen. Kan dat, broeder organist? Ja, dus Psalm 77, vers 5, 6 en 7. Ter inleiding op de prediking. Wij zingen straks na het amen van de prediking Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van uw aanschijn voort. Psalm 89 vers 7 straks. En dan lees ik ook uit Hebreeën 11 de tekst. En daarvan de versen 17 tot 19. Hebreeën 11 vers 17 tot 19. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geboren zoon geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal nu uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Jullie hebben allemaal een vader. En wij hebben niet allemaal kinderen, maar we hebben wel allemaal een vader nog of een vader gehad. En met droefheid moesten we vanmorgen melden dat twee vaders gestorven zijn. Eén op een vrij hoge leeftijd en de ander nog op een tamelijk jonge leeftijd. Dan maak je de balans op als je vader wegvalt of als je aan je vader terugdenkt. Wat heb je nou van je vader geleerd, jongens en meisjes, jongelui? Lopen misschien wel aan zijn hand. Bidden. Autorijden. Moet je wel 18 zijn, hè? Maar heb je ook gezien, gemerkt hoe je vader geloofde? Dat is nog wat anders, hè? Dat heeft ook met auto te rijden te maken. En dat heeft met bidden te maken. Dat heeft met wandelen te maken. Hoe loop je? Hoe wandel je? Hoe werk je? Hoe heb je lief? Hoe voed je je kinderen op? Heb je van je vader ook geloven geleerd? Nee, dat kan natuurlijk een mens een kind niet geven. Dat moet de Heilige Geest, dat wil de Heilige Geest geven. Maar je kunt wel eens behoefte hebben als puber dat je het in je vader en je moeder kunt zien, dat het echte gelovigen zijn. Nou, ik denk dat Isaac dat aan zijn vader ook heeft kunnen zien. Uiteindelijk is dat het belangrijkste, want dan reken je met God in je leven. En geloven, het gaat er maar niet om dat je in de hemel komt, dat is natuurlijk al heel fijn. En dat we geloven dat Tom bij de Heere is en broeder Jacobs bij de Heere is, maar wij missen ze. Maar het gaat uiteindelijk om Gods eer, dat je eerlijk met God leeft in je leven. En dat heeft Isaac ook gezien, toen God de proef op de som ging nemen met Abraham. Want Abraham die heet in de Bijbel wel zo heel mooi vader van alle gelovigen. Maar dat is niet een portefeuille die je in je binnenzak doet, geloof. Hè? Geloof is een relatie. En wat ik al zei, dan gaat het maar niet om de cadeautjes, zelfs niet om een kind. Maar dan gaat het om God zelf. En daar willen we naar luisteren uit die bekende tekst uit Hebreeën 11. Met op de achtergrond die geschiedenis aangrijpend uit Genesis 22. En dan hoop ik dat je dat u mag zeggen. Wij zien Abraham als vader van alle gelovigen. En dat je zelf ook Abraham als vader van de gelovigen mag hebben. Want dan kijk je maar niet naar Abraham, maar dan kijk je naar God zelf. Daar gaat het om, hè. Thema voor de preek is: wij zien Abraham als vader van alle gelovigen. En dan drie gedachten. In de eerste plaats geloofsbeproeving. In de tweede plaats geloofsbeoefening. In de derde plaats geloofsbekroning. Ik herhaal. Wij zien Abraham als vader van alle gelovigen. Geloofsbeproeving. geloofsbeoefening, geloofsbekroning. We hebben die geschiedenis gelezen uit Genesis 22 en het is u misschien opgevallen dat daar twee keer staat: en zo gingen zij beiden samen. Maar staat er eigenlijk niet een woord te veel in? Want jongens en meisjes, als je met je beiden bent, dan ben je dus met z'n tweeën, dan ben je dus samen, dan ben je niet alleen. Dan kan dat woordje samen toch ook wel wegvallen uit Genesis 22. Nee, toch niet. Want die beiden, Abraham en Isaac, die zijn helemaal op elkaar aangewezen. Isaac weet nog niet dat hij het offerlam is. Abraham weet dat hij zijn zoon moet offeren. En als dat gebod uit de hemel in zijn hart valt, dan is elk woord een enorme hamerslag. Hè? Neem uw zoon Isaac, uw enige die gij lief hebt, en offer hem op de plek die ik u wijzen zal, zegt God. En dan heeft Abraham eerst al gezegd, toen hij Gods stem vernam, hier ben ik. En dan komt dat. Nou, dat is een beproeving. Zo staat dat ook in het Grieks. In de oude Statenvertaling staat het woord verzocht. En verzoeken is door de duivel en beproeven doet God. Maar ik denk, mensen, dat dit gebod van God, deze vraag aan Abraham, zo heftig binnengekomen is dat de duivel over de schouder van Abraham meekijkt. Nou, dan ben ik benieuwd wat jij zal doen. Want jij bent natuurlijk een rijke boer en je hebt nog een zoon gekregen in je ouderdom. Nou, jij dient God om de cadeautjes van God. Dus daarom, op die proef stellen, de duivel denkt, en nou wil ik eens zien of Abraham God de laan uitstuurt. Laat ik het maar zo zeggen. Dus dat is geloofsbeproeving. Ja, dat mag God nou doen, mensen. Dien je God nou, dient u God nou om wat hij geeft. En hij geeft heel veel. Ik hoop dat u daar ook echt voor danken mag. Maar dat heb je niet verdiend, daar heb je geen recht op. Dat mag de Heere ook wegnemen. Zelfs als het om een kind gaat. Want de Heere Jezus heeft dat zo mooi ingevuld in het Nieuwe Testament. Je moet God lief hebben, zelfs boven je man en je vrouw en je kinderen. Het gaat om de eer van God. Hij moet op de eerste plek staan. En als hij op de eerste plek staat, dan valt er licht over alle andere dingen, ook over de moeilijke dingen. En nu kan Abraham wel die prachtige titel hebben, vader van alle gelovigen, maar er komt een moment in Genesis 22 dat God zegt Abraham, en nou wil ik weten of je nou echt het alleen maar doet om mij. En of je het niet echt doet om je zoon, want Ismaël was er ook wel, maar ja, dat was eigenlijk een bastaardkind. Hè? En Isaac, dat was de jongen van Sarah en Abraham. Nou, en dan staat er zo prachtig dat Abraham meteen die volgende ochtend vroeg opstaat en de ezel zadelt en het regent om weg te gaan. Was hij er toen al uit? Had hij toen geen vragen meer? Reken maar van wel, gemeente. Want Isaac, dat was maar niet zo'n kind. Isaac, dat was eigenlijk de voorvader van de Heer Jezus. En dat had God tegen hem gezegd. Het was de zoon van de belofte. Het was de zoon van het evangelie, staat er eigenlijk in het Grieks. Daar ligt het Nieuwe Testament al op. En de Heer Jezus zegt ook dat Abraham van verre de dag van de Heer Jezus heeft gezien. En nou moet Abraham die jongen van de belofte, die voorvader van de Heere Jezus, slachten. Daar komt het op neer. Hè? Nou, en geloofsbeproeving. Hè? Zo gingen die beiden tezamen. Laten we de woorden alsjeblieft staan. Want ze waren op elkaar aangewezen, Abraham en Isaac. Maar dat samen, zegt de Hebreeën schrijver, is ook, God is er uiteindelijk bij. Want door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef werd gesteld, zijn enige geboren zoon Isaac, die de belofte gekregen had met het oog op de Heer Jezus, geofferd. Het staat er zo alsof het al gebeurd is. Nou, daar kun je nooit zelf. Dat, dat kun je alleen door het geloof. En daarom dat prachtige commentaar uit Hebreeën 11 bij Genesis 22. Dat moet je bij elkaar houden. Wat een opdracht. Hoe kan God dat vragen? God die vraagt toch geen mensenoffers? Dat is iets van de islamitische staat, mensenoffers. Dat is de lijn van Ismaël. Maar God die vraagt toch geen mensenoffers? Hoe kan... Nou, reken erop dat Abraham vragen heeft gehad. Mag ik het proberen in te vullen? Mag ik het proberen in te vullen met het oog op onszelf? Hoe kan God dat toelaten? Dat Ton ten Hove zo jong moest sterven. Ja, we geloven dat God het leven geeft en het leven neemt. Hoe kan God dat toelaten? Dat zijn vragen die mag je stellen, mensen. Waarom ben ik altijd alleen gebleven? Waarom zit ik voor mijn gevoel in een verkeerd lichaam? Waarom heb ik in de stilte van de binnenkamer een strijd te strijden waar een ander me niet in helpen kan? En ik ga er soms bijna aan ten onder. En de duivel die is machtiger dan ik. En soms krachtiger dan mijn gebed. Als God er dan is, is hij wel liefde? Als God er dan is, en dat geloof ik wel, maar is hij dan wel almacht? Of zit de Heere met eerbied gesproken ook met de handen in het haar? Ja, ik kan ook niks aan die gevreesde ziekte doen. Is God er wel bij? En als hij er is, als hij erbij is, doet hij het dan wel goed? In mijn opvatting niet, kan iemand wel eens denken. Want ik heb altijd gehoorzaamd, ik heb altijd goed gedaan. En dat overkomt mij, dat pik je toch niet? Dat kunnen zomaar de vragen van Abraham zijn. En dat kunnen zomaar de vragen van u en van jou zijn. Zo vol vragen. Gaat Abraham meteen op weg? Nee, geloof is niet een goedkope genade hoor. Kijk maar naar Abraham, de vader van alle gelovigen. Een beproeving, de smeltkroes wordt zo heet gestookt. Want het gaat om niemand anders dan Isaac. Dat is het eerste, geloofsbeproeving. En dan het tweede, gemeente, geloofsbeoefening. Hoe kom je daaruit? Abraham gaat op weg met die twee knechten en de ezel. Met het brandhout voor het offer. Met vuur en een mes. Je zou toch door je benen heen zakken in de poel van wanhoop. Zoals Bunyan zo mooi schrijft. Nee, niet die poel van wanhoop is mooi, maar dat Christen er toch doorheen komt. Doordat in die poel van wanhoop de beloften van de Heere liggen als rotsblokken waar hij zijn voet op kan zetten. Nou, dat is hier aan de hand ook. Door het geloof. En dat heb je dan niet direct in de beleving. Maar Abraham krijgt er de tijd voor. Hij krijgt 3 dagen om zijn geloof te oefenen. En hij wacht dus niet dat hij tot het moment dat hij een antwoord heeft op al de vragen die hij aan God kan stellen. En daar zijn misschien ook legitieme vragen bij. Als je de psalmen leest, gemeente, dan zijn er ook een hele hoop psalmdichters die de Heere de vragen stellen. En de Heere laat ze uitpraten, maar hij houdt zijn eindje vast. Gelukkig, want dan wint de duivel niet. Alleen je moet dat geloof wel beoefenen. En in de poel van wanhoop waar hij weg zou zakken, zet hij door die geloofsgehoorzaamheid nou zijn zwakke voeten, want Abraham moet het geloof ook ontvangen. Zet hij nou zijn zwakke geloofsvoeten op de keien van Gods beloften. Hè? In die poel van wanhoop, zoals Bunyan dat schildert. En daar moet je dus goed kijken waar de belofte en wat de belofte van de Heere zijn. En in gehoorzaamheid aan de overste leidsman en voleinder van het geloof je voetstappen zetten in het spoor van de gerechtigheid. Dat kan ook voor u en voor jou. Ook bij vragen van waarom moest mijn man me zo jong ontvallen? Waarom leeft mijn moeder niet meer? Waarom is het in mijn leven gegaan zoals het gegaan is? Dat zijn vragen die kunnen in je ziel je vastpakken. En de duivel kan je er lelijk mee sarren. Maar meteen, wanneer begint de geloofsbeoefening van Abraham? Niet als hij het al in de beleving heeft, hè? Maar meteen als hij opstaat die ochtend na dat vreselijke bevel. Dan begint zijn geloofsbeoefening. Dat heeft te maken met een stuk gehoorzaamheid aan het woord. Daarom moet je ook bijbelkennis hebben, mensen. Want hoe meer bijbelkennis je hebt, des te meer zie je dat heel die bijbel, waar best moeilijke dingen in staan, precies past bij het leven van elke dag. Daar heeft de Heer voor gezorgd. Want je moet erdoor. En die poel van wanhoop. Hè? Wat is er in de wereld niet aan de hand? Vreselijk. Wat maken de mensen elkaar koud voor een tientje, bij wijze van spreken? Vreselijk. Maar door die poel van wanhoop vanwege onze diepe val in Adam, loopt nou dat spoor van gerechtigheid dat de Heere Jezus uiteindelijk verdiend heeft. En Abraham mag zijn voetstappen erop zetten. En ik zei het al, hij krijgt van God 3 dagen. Op de 3e dag ziet hij die plek al van verre. En dan zegt hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel? Ik en de jongen, wij gaan verder de berg op. En dan hoor je in wat Abraham zegt, dat het geloof vrucht draagt. Als je echt gehoorzaam oefent in wat God zegt, ook al gaat dat dwars tegen je natuur in, dan wil de Heilige Geest de zegen daarvan ook leggen in je hart. Want wat zegt die rijke boer, die gelovige bestreden Abraham tegen zijn knechten? Als wij aangebeden, als wij neergeknield hebben, neergeknield, aanbidden. Ja, ik vind aanbidden mooier zoals het in de Statenvertaling, de oude Statenvertaling staat, maar het kan allebei. Want bij aanbidden knielde je neer, maakte je klein voor God. Hè? Nou, dat hoor je nu dat getuigenis, dan zullen we terugkeren, ik en de jongen. Prachtig, hè? En let u ook op dat woordje aanbidden. Dus dat je niet begrijpt dat God het zo heeft gedaan. Dat God mijn kind wegneemt. Dat God mijn geliefde wegneemt. Dat God een scheur in mijn leven geeft. Dat God mijn ziekte niet geneest. Dat God mijn verlanglijstje niet vervult zoals ik het opgesteld had. Maar dat God toch erbij blijft. Dat zegt hij hier. Want aanbidden, kijk, bidden is vragen aan God en dat mag. Maar aanbidden, dat gaat er nog hoog bovenuit. Dan zeg je, Heere, u bent goed. Dan prijs je God. Dan loof je God. Dan zeg je hoe goed God is. Dat hij boven alle goden uitgaat. En dat hij de enig ware God is. Die zich niet vergist. En die niet een God van de dood is, maar van het leven. Ja, nou, maar waarom moet ik Isaac dan offeren? Abraham overlegt dat omdat die God nou een God van het leven is, zou het best nog zo kunnen zijn dat als Isaac toch sterft, dat de Heere een dode opwekking geeft. He, dat staat in de tekst eigenlijk. Waaruit hij hem bij wijze van spreken ook teruggekregen heeft. En eigenlijk ligt daar ook op het evangelie van de Heere Jezus Christus. Ze gaan samen. Zo gingen die beiden samen. Het staat er weer, hè? Isaac, het brandhout al op zijn rug. En Abraham, het vuur in zijn ene hand. En het mes in de andere hand. Hoe oud zou Isaac geweest zijn? Een jaar of 14. Nou ja, die kinderen gaan vragen, hè? Hij heeft zijn vader natuurlijk vaker zien offeren in het geloof. Prachtig als je kind als kind, dus ook als puber ziet, hè? Als je misschien moeite hebt met een preek in 3 punten, jongelui. Dat je ziet wat je ouders, hoe je ouders de Heere dienen. En hoe je grootouders de Heere dienen. En nou, die puber van Isaac, die zegt ook, pa, ja, er is brandhout, hè? En er is vuur en er is een mes. Maar ik mis wat, het lam. Nou, ik denk dat zo'n vraag de Vader door het hart gesneden heeft. Hè. En dan die prachtige belijdenissen. Ook als je nog niet begrijpt hoe het afloopt, wij staan erachter. Maar dan staat er, God zal zichzelf van een brandoffer voorzien, mijn zoon. Prachtig, hè? Dan lever je je eigenlijk helemaal uit aan de Heere, mensen. Dan ga je helemaal aan Gods kant staan. Ook als dat de dood zou betekenen van een geliefde. Ook als je er zelf met je verstand niet bij kunt. Maar je wilt, dat is nou aanbidden, je wilt geen kwaad woord van God horen. Want God is een God die zo trouw is en die zo voorziet in alle dingen. Als je daar eenmaal iets van hebt geproefd, van hebt gezien. Dan wil je dat nooit meer kwijt, maar dan wil je er altijd meer van krijgen. Ik denk dat Abrahams geloof ook verdiept is. Want er staat toen hij de belofte geloofde dat hij een kind zou krijgen, hoewel hij al zelf een zijspoortje genomen had via Ismaël. Dan staat er in Romeinen 4 als de Heere zegt, nee, je krijgt een eigen kind. En als je dat gelooft, het werd hem tot rechtvaardigheid toegerekend. Het was een kind van God. Maar reken erop dat hier bij dit offeren, dat het geloof van Abraham verdiept is. En dan komt er een stilte. Ja, jongens en meisjes, daar komt het moment, hè, dat brandhout. En dan moet Isaac erop. Vreselijk, hè. En Isaac zegt ook niks. Nou, een puber die protesteert wel. Maar Isaac heeft ook, lezen we later in de Bijbel, een prachtig godvrezend leven gehad. Hè. Het zit niet in veel woorden, een belijdenis. Maar het zit in het wezen van de zaak. Isaac laat zich binden. En dan, dat mes, hè, het glinstert in de zon. Abraham, Abraham, doe dat kind niks. Want nou heb ik gezien dat je echt godvrezend bent. Dus ook met Gods liefste kinderen kan God zo ver gaan. Dat je denkt, Heere, hoe kunt u het toelaten? Hoe moet ik verder? En dan maakt God dus waar, die belijdenis van Abraham. De Heere zal zichzelf een offer ten brandoffer voorzien. En dan zit die ram met zijn hoornen in een struiker verward als Abraham omkijkt. Wat zal dat geweest zijn dat Isaac van het offer af mocht, hè? En dat die ram toen geslacht is en verbrand, er bleef niks van over. God is niet een God van de dood, een God van het leven. En weet u, dan is dat de derde dag. U moet weten, de derde dag Moria. En Moria, dat is later ongeveer de plek waar de tempel gebouwd is, waar het brandofferaltaar stond en waar in de buurt ervan de Heere Jezus zijn leven heeft gegeven. Wat een wonder, hè? Geloofsbeoefening, mensen. Als je dat mag doen, dan komt er altijd iets uit waarvan je zegt, hoe is het mogelijk? Maar dat kan wel afwijken van je verlanglijstje, hoor. Maar je prijst er God om. Daarom vind ik het ook zo mooi dat er staat, daarom wordt ook vandaag nog gezegd, toen Genesis geschreven is, de Heere zal het op de berg van de Heere voorzien. En dan mogen we de lijn doortrekken. Toen de Heere Jezus op Golgotha, de berg Golgotha, gehangen werd. Toen ging de Vader met de Zoon de berg op. En toen het mes van Gods recht de ziel van de Heere Jezus trof, toen zei de Vader niet doen. Want ze waren het erover eens dat God zelf zich een offer als brandoffer zou voorzien. En de Heere Jezus, die was het er zo mee eens om het zo te doen. Mag u hem zien zo? Mag jij hem zien, puber? Je kan ook met 17 jaar geloven, hoor. Maar mag je zo op de Heere Jezus zien? Die grote zoon van Isaac, die grote zoon van Abraham, die grote lieve zoon van God. En dan kan de beproeving van ons geloof en de verzoeking zo heftig zijn, maar nooit zo heftig als het Christus overkomen is. En hij heeft stand gehouden voor alle die op hem vertrouwen. En daarom is er ook in deze preek, in deze tekst, geloofsbekroning. Want weet je, als je dit nou niet had meegemaakt, als Abraham dit niet had moeten doorstaan en glansrijk heeft doorstaan, dan had hij niet gemerkt wat hij aan zijn God had in dit heel concrete stuk. Dat God een God van leven is. En ik zei het al in het eerste punt dat de Heer Jezus zegt dat Abraham de dag van Christus heeft gezien, zijn dag. Maar ik denk dat God zo ook duidelijk gemaakt heeft in Genesis 22. En het staat eigenlijk ook in onze tekst in vers 19. En Abraham kreeg hem als het ware uit de dood ook weer terug. Dat het niet alleen het offer is van de Heere Jezus, maar ook de opstanding. Hij leeft. God is een God van het leven. En dat leven, dat heeft een geestelijke kant, dat in de binnenkamer wordt beleefd. Mag u er wat van kennen? Dat je leert, dat ook al sta je vast in het geloof, dat dat niet is om jou, wel voor jou. Maar dat er dan niets van jezelf overblijft. Wie achter mij aan wil komen, zegt de Heer Jezus voor al Gods kinderen. Die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis dagelijks op. En die komen achter mij aan. Dus daar hoort wel een kruis bij. Ja, het gaat niet altijd van een leien dakje. Maar weet je wat nou zo rijk is? Dat je nou dat kruis, wat je persoonlijk moet dragen, de berg op mag dragen bij wijze van spreken. Waar de Heer Jezus als het offerlam het heeft volbracht. En hoe dichter je dat brengt bij het kruis, hoe meer je schuilt achter het offer van de Heer Jezus, des te meer weet je hoe God over je denkt. Wie de Heer is en wat je van de Heer mag verwachten. En dat je grote openstaande schuld misschien nog nooit te groot en te diep en te zwaar is, omdat het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonde. En zo ruim en zo mild en zo vast is en zo gunnend is deze God, dat niemand verloren hoeft te gaan, omdat hij een te grote zondaar is. Bijzonder is dat, hè? Je mag het de berg opdragen en dan horen uit het lam dat geslacht is, maar hij leeft. Het is volbracht. En na ontvangen genade, als we een kind van de Heere mogen zijn, gemeent dan. Nou, dan gaat het ook niet allemaal van een leien dakje, ik zei het net ook al. Maar nu mag je ook de vragen die overblijven, als het geloven niet perfect is. Als er vragen in je leven overblijven die je eigenlijk niet goed met de vrede van God en de leiding van de Heere in je leven kunt combineren. Die mag je nou in de oefening van het geloof ook de berg opdragen. Zoals Abraham 3 dagen nodig had. Dat is een volle tijd om er in het reine te komen met de eis van God. En dan de verrassing van de geloofsbekroning mee te maken. Zo andere omstandigheden natuurlijk. Hè. Dit is een historisch uniek feit. Met het oog op het kruis van de Heer Jezus en zijn opstanding. Zo mag je dingen die overblijven. Onvolkomenheid. Het is nooit 100% hier in het leven van het geloof. Kwijtraken op de berg waar de Heere erin zal voorzien. Rijk als u daar gevonden mag worden. Onder de scharen die hun toevlucht nemen. Tot deze God, tot deze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. En mensen, dan moeten zelfs geloofsverzoekingen en geloofsbeproevingen nog meewerken om de genade van God groot te laten zijn en sterk te laten worden. Dan wint uiteindelijk de Satan niet. Want die weet er niks van wat het leven met de Heere is. Die wil het alleen maar kapot maken. Zo werkt de Heere. En,
En ik denk dat Abraham versterkt in het geloof teruggekomen is bij de jongens met die ezel en met zijn eigen zoon. En ik denk dat ze ook wonderlijk gesproken hebben over wat de Heere heeft gedaan. En tegen Sarah en zijn knechten later ook. Zo bijzonder, wat een God. Zo kan het bij ons ook zijn. Als het niet volmaakt wordt in het geloof, eigenlijk zou je dat willen. Maar dat geeft ook een verlangen naar het uitzien naar de troon en naar de wederkomst van de Heer Jezus. Want dan pas zal het volmaakt zijn. Maar in die tussentijd heeft een verzoeking waar de duivel misschien om gniffelt, uiteindelijk onder Gods leiding nog dit positieve resultaat, als je het goed verwerkt. Dat genade vermeerderd wordt. Dat je sterker wordt in het geloof. En dat je God toe mag vallen in zijn recht, in zijn genade, in zijn ontferming. En dan krijg je misschien niet wat op je verlanglijstje staat. Dan blijft je karakter misschien abominabel. En dan blijf je misschien naar de mens gesproken alleen door het leven moeten gaan. En dan zit je voor je gevoel misschien in een verkeerd lichaam. Maar dat verandert ook niet. Maar genade is zo sterk en zo vol, dat God nou van al die mensen die het van hem verwachten, in beginsel nieuwe mensen maakt. Nieuwe mensen. Nieuwe mensen die in de verte lijken. Nee, niet op Abraham, de vader van alle gelovigen. Maar die lijken op Christus. Nou, dat is eigenlijk een te grote eer, kinderen van God. Omdat er ook in ons leven nog zoveel overblijft wat niet in de haak is. Nog één trek, gemeente. Abraham had een mes, niet waar? Hij hoefde het niet te gebruiken. Het Nieuwe Testament spreekt over het woord van God als een zwaard van de geest. Kijk, als er dingen in je leven zijn die niet voor God kunnen bestaan. En je kunt er zelf niet van afkomen. Dan mag je in die geloofsgehoorzaamheid richting Golgotha en de opstanding vragen. Of het zwaard van de geest, dat hanteert de Heere zelf, in je leven zal wegnemen wat weggenomen moet worden. En daarvoor in de plaats zal geven, doorleefde genade. Zalig. Als we daar wat van mogen kennen, als we daar veel van mogen kennen, als we daarin gegroeid zijn. Het gaat niet om onze zaligheid in de eerste plaats, het gaat om de eer van God. Dan zijn we met Christus begraven in zijn dood. En dan zijn we met Christus opgestaan in zijn leven. Want de opstanding heeft hij niet voor zichzelf gedaan. Abraham heeft het van verre bevroed. En dan zijn we met Christus gezet in de hemel. Zalig die ons voorgegaan zijn. Zalig als we er zelf mogen aankomen. En dan zullen we God zien zoals hij is. En hem de ere geven. Hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht, het lieflijk licht van uw aangezicht. Steeds maar verder. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij mogen u eerbiedig aanbidden dat u aanwerkt op uw eer. En daaraan verbindt u de zaligheid van alle die gehoorzaam in het geloof aan u zijn en worden. Wat een zegen is dat, Heere. En dat gaat midden door het leven van elke dag heen. Voor Abraham en zijn zoon, historisch uniek. En voor ons, kinderen van God en hun nageslacht. En alle ook die er nog niet bij horen bij die familie van Abraham. Daar wilt u het ook schenken, Heere. Vader van alle gelovigen. Uiteindelijk bent u dat zelf, Heere. Versterk wat u gewerkt hebt in het leven van uw kinderen. En aanvaard de dank en de aanbidding, zoals Abraham dat mocht belijden. Dat u zich niet vergist, dat u trouw blijft, ook al beseft ons hart dat niet altijd. We bidden vooral voor hen die bestreden worden, die moeite kennen, verdriet, openliggende vragen in de levensleiding door de Heere. Heere, we dragen ze hartelijk aan u op. Onze jeugd en de ouderen. We denken ook aan zieken en beproefden en bedroefden. Aan huisgebondenen. Ook als we ouder worden en krachten in moeten leveren. Dat we dat ook in uw hand mochten leggen. Wij bidden voor de familie ten Hove als morgen de begrafenis is. Wil ze ondersteunen, Heere, en sterken. En dat we bij een open graf omhoog mogen zien. De Heere Jezus is ton voor geweest in het graf en ook in de opstanding. En daarom mag er ook hartelijke, gegronde verwachting zijn. Zegen heel de familie, Heere, en ons als gemeente. Wij danken u voor de ontmoeting van deze zondag. En wij bidden om de zegen over de middagdienst als dominee van de Ree hoopt voor te gaan. We willen hem ook gedenken en ondersteunen, Heere. Er wordt veel getrouwd in het midden van onze gemeente. Wat een zegen is dat, dat jonge mensen ook de zegen van de Heere willen vragen over hun huwelijksleven. Ook de komende week, we dragen de bruidsparen heel hartelijk aan u op. Geeft u ons woensdag en vrijdag heel fijne dagen, ook in uw huis. En wil er zelf ook bij zijn, Heere, als jonge mensen knielen, verlegen om uw zegen. Zegen ook de wederzijdse families. En laten we ook als gemeente hartelijk mee mogen leven. Heere, wij danken u voor uw woord. We bidden om de vergeving van onze zonden. En dat we onze gaven ook met hart en hand mogen geven in uw dienst. Wilt gij voorgaan in uw trouw. En leer ons volgen voor het eerst. En steeds weer en steeds meer uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte nog Psalm 121, vers 1 en 4. Dat had ik eerst als voorzang opgegeven in verband met de twee overlijdens. Maar de schoolpsalm die moet voorgaan. Nu zingen we het zometeen, Psalm 121, vers 1 en 4. En ik vind het mooi dat we dat vierde vers, de Heere zal u steeds gadeslaan. De rouwdragende families, maar ook elkaar dus toezingen. Psalm 121, vers 1 en 4, na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.